Ja, over het wonen. Alles is al aan de orde gekomen in de presentatie, maar er zit ook een hele interessante spiegeling van de stukken over de woningmarkt. En daarin worden vier typen bewoners geïnteresseerden geschetst. En mijn vraag is eigenlijk, er is veel belangstelling. Kun je nou zeggen dat degenen die belangstelling tonen, ook aansluiting, ook uit die groep komen, de gele en de rode mensen waar zo'n gebrek aan is in het gooien?
Dank u wel. Meneer Vos.
Ja, dank u wel. Een vraag die een beetje naast het wonen staat, maar wel dat het wonen en het werken misschien onderscheidt. Ik zag op het filmpje verschillende mooie opnames en ideeën. Ik zag dat een groot verschil bestond tussen de hoogte van de bedrijfsgebouwen en de hoogte van de woningen. Tenminste, die indruk kreeg ik. Hoe verhoudt dat zich ongeveer? Want ik kan me voorstellen dat in het, met name het natuurgebied, als ik het zo mag noemen, die bouw anders zal zijn, lager zal zijn, veronderstel ik. En dat in het bedrijfsgedeelte het hoger zal zijn. Misschien kunt u daar iets over zeggen. En mijn tweede vraag is eigenlijk een beetje een gemis. We hebben het over cultuurhistorie en circulariteit en eco en dergelijke. Ik heb het woord groene afslag helemaal niet horen vallen. En dat verbaast mij enigszins, want volgens mij is dat toch een plek die de afgelopen periode zijn bestaan bewezen heeft.
Okay.
En volgens mij ook een aanjager is geweest in de gedachten. Dus dat waren mijn vragen.
Ja, heel goed. Mevrouw Timmerman.
Dank u wel. Ik heb twee vragen. Eén die sluit eigenlijk aan op de vorige vraag van mijn buurman. En dat gaat over de hoogte. Ik kreeg de indruk dat dit filmpje gemaakt is toen er nog uitgegaan werd van 500 bomen. En dat allemaal nog mooi. En ik zag twee hoog, drie hoog. Uiteindelijk het grootste gebouw, vier hoog, wat er eigenlijk al staat en wat dus enigszins omgevormd wordt. Maar als je uitgaat van 18 en 20 meter, wat ik al gelezen en gehoord heb, dan worden het toch flatgebouwen. En die zag ik hier niet in terugkomen. En daarnaast, dus daar wil ik graag eigenlijk een antwoord op, van ziet het beeld er straks anders uit dan dit hele mooie filmpje? En wat ik gemist heb daarnaast is, er wordt gesproken over een ecowal. Er is een uitloop van de natuurbrug. Daar werd voorheen hele behoorlijke breedtes aangehouden voor dit plan. Dat werd, naarmate dat er andere plannen kwamen voor dit gebied, werd dat steeds minder breed. En er wordt nu eigenlijk helemaal niet meer gesproken over een adem te houden breedte voor de uitloop. Er wordt alleen maar gesproken over een ecowal. Dus daar zou ik graag antwoord op krijgen. Dank u wel.
Dank u wel. Dan meneer Bellaert.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag over, het gaat heel erg over wonen in de natuur en gemeenschappelijke ruimte. En dat je dus eigenlijk weinig eigen tuin hebt. Dat is eigenlijk een beetje de nadruk die ik heb horen of zien doorklinken. Wij hebben dat ook bij Nieuw Kruisbergen gezien. Dat is een recente ontwikkeling die wij in Bussum hadden. En daar was ook eigenlijk wonen in de natuur. En de natuur dan ook echt door het GNR beheerd. En ja, daar valt wel eens een boom om of een tak. Die blijft dan ook gewoon liggen, ik ga hem niet opruimen, want immers, het is wonen in de natuur. Maar we hebben daar ook wel een hardnekkig behoefte gezien om toch een heggetje te maken en een eigen tuintje te hebben. En ik heb wel een beetje zitten kijken naar de opwaarts mobielen en de postmaterialisten. Maar hebben die mensen niet toch ook enige behoefte om, al is het een... Ja, op zonne-energie aangedreven barbecue.
De vraag is duidelijk. Ja. Dank u wel. Meneer Van den Berg had ook nog een vraag.
Ja, alleen nog. Dank wel. Nou, complimenten voor de mooie verbeelding. Ik sluit me aan bij al mijn voorgangers. Een paar korte vragen die gericht zijn een beetje op het beheer van diezelfde openbare ruimte.
Maar misschien dat we daar de volgende ronde nog verder op in kunnen gaan. Hebben we nu het wonen? Of heeft u
nou, het heeft wel met wonen te maken.
Oké.
Want je woont in dat groen, dus hoe ga je dat inderdaad beheren? Er wordt water ingebracht, hoe dat zich verhoudt tot het wonen. Het belangrijkste is eigenlijk nog ook gerelateerd aan het wonen. De auto die is te gast. Maar hoe zit het met de verbinding van fietsverkeer, maar ook eigenlijk nog wel gemotoriseerd verkeer in de zin van boomfietsen, scooters, zodat het niet een eiland wordt? Want zoals het nu even op mij overkwam, maar misschien heb ik het gemist, is er eigenlijk heel weinig interactie naar de omliggende woonwijken.
Oké, dank u wel. Meneer Pelsma.
Ja, ik had nog even een vraag over de eco-wal en met betrekking tot de zonnepanelen erop. Dat lijkt me net ook een wal waardoor je ook een behoorlijk harde afscheiding hebt met het GNR-terrein. Ik ben heel erg benieuwd in hoeverre dat bereikbaar is voor als je daar woont en hoe je dan de link hebt, zeg maar, met het natuurgebied.
Dank u wel. Wie mag ik het woord geven? Meneer Nieuwenhuis.
Misschien zal ik proberen wat te verdelen over het team, zoals ik moet zeggen. En dan zal ik beginnen met de vraag over de community-gedachte achter het verhaal. Maar misschien dat Twan daar nog even een beeld van kan schetsen.
Ja, meneer Segers.
Ja, eventjes over. Het ging even de aftrap over het meer technisch ingestoken. Ja, daar hebben we het over het stedenbouwkundig plan. En ik ben het helemaal mee eens. Die mensen waarom draait die hier straks gaan wonen, daar gaat het uiteindelijk om. Eigenlijk moet je het plan zien dat we volgens mij, en ik hoop dat we daar wel in slagen, dat we alle randvoorwaarden hebben om een community te kunnen maken. Dus de hubs die we creëren, dat zijn aanleidingen om het te kunnen doen. Dus we hebben daar, denk ik, al behoorlijk wat voorwerk voor gedaan. En natuurlijk, ik denk doordat het programma eigenlijk behoorlijk, zou je bijna afwijkend kunnen noemen van wat standaard is in ontwikkeling, waar je vaak niet, zeg maar, dat middensegment en het sociale zo nadrukkelijk kunt bedienen, kun je daar ook, zeg maar, ook meer handen en voeten aan geven. De corporaties hebben hier een hele belangrijke rol straks. Die gaan toch een derde van hun bezit doen. En wij nodigen ze, hè, als we straks met hun aan de gang gaan, ook om daar met hun vroegtijdig over te hebben van hoe gaan jullie en hoe denken jullie, zeg maar, in een goede mix hier mensen naartoe te leiden die ook eigenlijk in Krailo, op Krailo zouden willen wonen. Hè. Want Krailo wordt ook een wijk waar wat leefregels zijn. Als we het over energie hebben, misschien ook over mobiliteit, over de manier waarop je met het openbaar gebied omgaat. Die leefregels, daar moet je wel mee aan de gang straks en daar moet je ook je in kunnen willen vinden. Dat is één kant van het verhaal. Wat wij merken aan de andere kant is dat we bij heel veel verzoeken nu krijgen, waarvan we ook nog moeten afspreken wat gaan we ermee doen, voor groepen die zeggen ja, wij willen wel op Krailo wonen, want wie wil niet op Krailo wonen? En die ook aan de voorkant zeggen ja, we willen ons organiseren dat we met een groep van 20, 30 oude of zorg en mensen die in de gemengde met zorg, jongeren, ouderen bij elkaar. Dus er zijn best vragen naar en daar moeten we ook met elkaar van afspreken. Vinden we dit nog bij uitzeggen gebied dat we dit ook willen faciliteren? We denken dat die mogelijkheden zijn, natuurlijk niet voor het totale gebied, maar die zijn er wel. Dus we proberen heel veel randvoorwaarden voor, met name dat de invulling straks nu al te creëren. Dus dat even over het wonen. Dat gaat over die wat waren de gele en de rode en de paarse en de blauwe. We hebben veel blauw. We hebben heel veel blauw in het gooi. Maar als je ziet, zeg maar, hoe we nu insteken, zeg maar, door aan te geven van welk type woningen je aanbiedt en wat je eigenlijk aanbiedt om in Krailo te gaan wonen, denken we dat we natuurlijk eigenlijk de groepen aantrekken die dat ook willen. Het is ook een beetje andersom denken. Dat je de groepen naar je toe trekt die, waarvan je zegt dat die ook zeggen, ja, ik wil eigenlijk ook naar Kruijden laten. Dit staat me aan, als het om energie gaat of om de natuur die daar zit. Dus in die zin toont dat onderzoek wel aan dat die behoefte er is en dat we die doelgroep ook echt kunnen bedienen. Maar het zal niet voor iedereen zeg maar, het ideale wonenplaatje zijn. Dat kan ook niet en dat hoeft ook niet.
Mevrouw Plaswinkel, u gaat iets over de hoogte
zeggen. Ik ga
zelfs meneer Severs de microfoon even uit wil drukken. Dank u wel.
In het gebied hebben we heel goed gekeken van hoe hoog kan je nou gaan. En daar is eigenlijk de boomgrens maatgevend. Die zit zo ongeveer 18, 20 meter. We hebben ook gekeken naar bestaande gebouwen, hoe hoog zijn die nu. En als je kijkt in het gebied, is bijvoorbeeld dat Spiegelhorst, dat is het hoogste gebouw op het terrein. Dat zit nog net onder de boomgrens. Als je kijkt in het filmpje, daar zie je inderdaad, omdat het op ooghoogte is, zie je niet die hoge lagen. Maar we hebben getest met 4 bouwlagen, met 5 bouwlagen, met 6 bouwlagen. 6 bouwlagen is 18 meter. En we hebben op 3 plekken waarvan we hebben gezegd van je ziet vanaf de grote ruimte, vanaf de hei, niet die hoogte van 18 meter, dus op die plekken kan het. Dus we hebben een paar plekken aangewezen waar je tot 6 lagen, 6 à 7 lagen kan. Zo hebben we het ook getest in het, 6, sorry, het plan. Hebben we getest in het plan en het valt ook gewoon niet zo op, omdat je dus toch nog tussen die bomen zit. Dus de bouwhoogte varieert van 2 lagen daar waar bijvoorbeeld de vlakgrens dichtbij de ecowal zit. Want de ecowal is, gaan we natuurlijk niet heel erg hoog maken. Die gaan we niet 19 meter hoog maken om alle bebouwing af te schermen. Dus we kijken ook gewoon naar dat soort plekken. Dicht bij die ecowal gaan we wat lager. Heeft ook bijvoorbeeld te maken met de bouwhoogte van de bedrijven die daar zitten. We hebben ook gekeken wat is nou een goede hoogte voor bedrijven. Dan kom je met 7, 8 meter kom je prima uit op die plek. Maar bijvoorbeeld in Spiegelhorst kunnen ook bedrijven, dat is dan ook weer wat hoger gestapeld, 4 tot 5 lagen. Dus er zit gewoon een hele gevarieerde mix in, maar alles zit zo tussen de 2 en de 6 lagen. En daarmee denk ik niet dat we dit in dit gebied flats zullen gaan zien. Dat is in ieder geval niet de bedoeling. Dat op de bouwhoogte. Ja, de bedrijfsgebouwen, de bouwhoogte hadden we het daarover. Bedrijven komen dus bij de snelweg, bij de A1. Tegen de wal is het wat lager. Maar bij het poortgebouw, zoals u misschien zag in het filmpje, dat kan best wel wat steviger. Dat hebben we nu in het filmpje 4 lagen gemaakt. Tuinen. Dan komen we even terug bij het wonen. Goed gezien, ik heb het niet benoemd, staat natuurlijk wel in de tekst. In het plan komen niet zo heel erg veel huizen met tuinen voor, maar vooral in het middengebied niet. Want in het gebied dat tegen Bussum aan zit, dus het kazernekwartier, maar ook op Zuid, daar is wel ruimte voor ook flinke tuinen. Maar in het middengebied, daar willen we echt die natuur en het landschap van de bos en de heide zo goed mogelijk door laten vloeien en continueren. Dus daar hebben we gezegd, daar krijgen de woningen geen tuinen, maar wel ruime terrassen. En die ruime terrassen, zoals we er nu hebben getest in de verkaveling, die zit op 5 meter, dus daar kan je uitstekend een goed barbecuefeestje houden.
Volgens mij heeft meneer Van der Schaap hier een aanvullende vraag over.
Dank u wel, voorzitter. In dat kader zit ik natuurlijk te denken aan misschien een soort community-achtige, een volkstuin. Waar je dus je eigen groente en fruit en dergelijke kunt verbouwen. Dat is ook wel een ding van de toekomst. Ja. Oh, dank je. Oké.
Ontzettend leuk idee. Staat in het plan. Ja. Zeker ook het gebied van het kazernekwartier, dat leent zich wat ons betreft heel erg goed voor dat soort collectieve tuinen. Boomgaarden, nou, kun je je daar van alles bij voorstellen. En ook de gebouwen die er zijn, nu al, zijn eigenlijk soort alzijdige paviljoens. Dus ja, dat is ook niet heel erg logisch om daar schuttingen en heggen omheen te zetten. Dat leent zich ook goed om die openheid te bewaren en die collectieve tuin te maken.
Misschien dat u meteen nog even kan aansluiten op de vraag, de link met het Goois Natuurreservaat vanuit die ecowal, ja. Dat zicht en de breedte nog, oh, de natuurzegers.
Ja, we hebben daar natuurlijk heel uitvoerig over gehad, want het plan wat u nu ziet, dat is eigenlijk heel uitvoerig met zowel GNR, maar ook met Wageningen, hè, die studies hebben gedaan van, voor de werking van die die brug, die passage. Daar zijn studies naar gedaan dat we, hè, daar gaat het over de 150 meter die wij in acht moeten nemen. En daarvan hebben we gezegd, daar moeten we dus ook meer rekening houden. En eigenlijk is dit volledig afgestemd met het programma van IJssel, wat destijds ook is meegegeven om uiteindelijk die ecowal te kunnen laten werken. Voor ons was het wel even nodig om een switch te maken dat we zeiden, oh, dat aan die kant het een rustgebied is. Dus in principe mag je daar wel wandelen, liefst niet met honden, maar gewoon. Hè. Maar je hebt daar geen, zeg maar, dwarsverbindingen tussen de wijk en de natuur. Dus vandaar dat die ecowall eigenlijk een idee is geworden van oké, dat kan dan een geweldig goede wal zijn die die afscherming ook bewerkstelligt. En daar waren zij ook eigenlijk enthousiast over, om het op die manier te doen. Waardoor het ook duidelijk is dat daar een afschermende werking vanuit gaat. En wij hebben dus ook een hele goede manier kunnen gebruiken. Dus het was eigenlijk een win-win voor beide, kan ik zeggen. Maar we houden dus wel rekening met alles, met alle randvoorwaarden om die werking van die natuurbrug te kunnen garanderen.
Oké, als u even uw microfoon uit doet, dan bent u misschien zo meteen ook wel weer in beeld. Er werd ook nog een opmerking gemaakt over de auto te gast, het verbinden, of het een soort eilandje is. Mevrouw Vlaswinkel?
We hebben heel goed gekeken naar welke punten we kunnen aansluiten op de omgeving. Dat is dus de buurt van Bussum Zuid. Daar is beperkt gelegenheid, want de bebouwingsrand, dat zijn ook veel woningen, huizen, tuinen aan de achterkant. Maar op de plekken waar het kan, daar maken wij een toegang voor langzaam verkeer. Met name voor de voetganger en de laan van Krailo. Het was element helemaal doorgetrokken tot aan de Koekoekslaan. En dat betekent dus ook dat ook echt de belangrijkste entree is voor de fiets tot het terrein. Wat we helemaal niet genoemd hebben, maar wel hartstikke belangrijk is, dat we de fietsroutes die nu langs de zuidrand van Bussum lopen en nu om het terrein helemaal naar het gebed zonder end gaan, dat we die continueren door het gebied. Dus vanuit de Bussum en Heide worden de hoofdfietsroutes doorgetrokken door het gebied, door het hart van het gebied, naar de afslag van de A1, waar we dan dus ook onder de snelweg door heel goed naar de programma's en de dorpen aan de andere kant kunnen komen. En denken dat ook die afslag ook extra veilig gemaakt moet worden, want we verwachten dat die route heel erg veel gebruikt zal worden, met name voor kinderen die naar school
willen. Dank u wel. Ik zag meneer Vos van Gooisemier en daarna mevrouw Verwijn met een aantal
vragen. Ik wil een vraagje op, ik heb het ook al eerder aangegeven, maar houdt u er ook rekening mee dat de fietsroutes als GNR-terreinen, dat die dus tussen zonsondergang en zonsopgang niet gebruikt mogen worden? En dat betekent dat in deze maanden, wanneer de forense tijd, zowel voor school gaan kinderen als voor mensen die werken, eigenlijk altijd als de zon onder is, ze niet gebruikt mogen worden. Dus ik zou willen vragen of jullie bij het mobiliteitsonderzoek, wat in de stukken genoemd staat, en de bijlagen genoemd gaat, wat nog eens plaats gaat vinden, dat aan de 10 deelvragen ook wordt toegevoegd een vraag die onderzoek doet naar de impact van het afsluiten van deze fietsroutes tijdens zonsondergang. Want dat maakt voor de minderheid dus behoorlijk uit in hoe goed dat ontsloten is. En wat ook de impact zal zijn op de andere route, namelijk de ontsluiting Koekoekslaan en eventueel de ontsluiting via de Amersfoortse Straatweg. En ik denk dat heel voor mobiliteitsinzicht heel van belang is om dat ook inzicht te krijgen.
Dank u wel. Mevrouw Vlaswinkel?
Ja, dat is zeker van belang. Volgens mij worden fietsroutes overigens niet afgesloten, maar ze zijn niet verlicht en dus niet veilig.
Nou, ze zijn verboden tegen fietsen, dus je kunt bekeurd worden door BOA.
Die met zijn fietsje er doorheen gaat.
Nee, maar nou, we hebben al eerder aangehaald. We willen zeker, gezien de recentelijke incidenten die er geweest zijn, wil je natuurlijk zeker schoolgaande jonge kinderen, op middelbare leeftijd kinderen, niet door een onverlichte wetsonderend of ongelicht losbaas laten fietsen.
Ik begrijp uw aanbeveling en uw vraag en ik denk dat u daar nog op terug gaat komen.
Gaan we zeker terugkomen. Goeie aanvulling.
Mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb een zevental vragen waarvan een aantal kort.
Oh, maar misschien dat ik dan eerst even nog van de eerste ronde, want de heer Wiss heeft nog geen antwoord gehad en ik dacht dat u een aanvulling had op de heer Wiss. Oké. En nu over de groene afslag nog. Goed. Meneer Wiss, de vraag van de heer Wiss over het sleutelgebied van de 10.000 woningen en het feit dat er nu 590 woningen bij Kailo gaan komen. Hier mag ik het al uitgeven. Meneer Nieuwenhuizen.
Nou ja, laat ik maar zo zeggen dat wij bij de planvorming niet geen rekening gehouden hebben met dit verhaal. En de vraag of dit, deze toevoeging effect heeft, daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. Dat is toch ook een discussie die breed regionaal gevoerd zal moeten worden, denk ik.
Snap ik, voorzitter, als ik aanvullend mag. Ja. Maar het lijkt me toch, als je nu neerlegt een woonprogramma, dan kan ik me toch niet voorstellen dat je hier aan voorbij kunt gaan en dat dit dan het woonprogramma is. Want het is zo'n immense ontwikkeling, zeg maar op steenworp afstand hiervan, ook in het Mediapark, ook heel zo'n noord. Dat ik zeg, ja, je presenteert een woonprogramma en de vraag en aanbod. Mijn vraag is gewoon, wordt er naar gekeken nog en verdient dat dan nog aanpassing? Of,
meneer Nieuwenhuizen.
Dat is mijn vraag.
Nou, ik ga ervan uit dat we dit meenemen en dat in de bestuurlijke behandeling dit nog wel aan de orde zal komen. Dus dat is wat ik zal voorleggen aan de colleges, dat deze vraag leeft en dat daar op politiek niveau toch een antwoord op moet komen. En dat op dit moment kan ik daar verder niks over zeggen.
Duidelijk. Dan de vraag van de heer Vos nog over de groene afslag.
Ja, de groene afslag, daar zijn we natuurlijk allemaal een beetje verliefd op geworden, op die groene afslag. En dat is een goed een stuk placemaking, maar we moeten het wel zien in de positie zoals het er nu ook ligt, hè. Tijdelijk, tegen een gebruiksvergunning, er zit geen vergoeding aan, er wordt, let wel, meer dan 1 hectare van het gebied wordt er gebruikt door de groene afslag. Dus wij zijn naastig aan het nadenken hoe we daar nu verder mee moeten. Dat bestaande gebouw, dat kan ik wel verzekeren, dat gaat het niet meer worden. Want energetisch en alles wat je ook maar kan bedenken, dat is, het is qua duurzaamheid is het echt het slechtste gebouw wat je kan voorstellen. We zijn druk doende na te gaan hoe en op welke wijze we daar een vervolg op kunnen geven.
Dank u wel. En mevrouw Van der Tol, u had net nog een aanvullende vraag.
Heel kort, in aansluiting van de heer Wiss, die ter aanzien van het MH Sleutelgebied. Er wordt hier over bedrijven gesproken en ik had begrepen dat het 5 hectare maximaal was in het plan. En volgens mij, heel snel berekend, lijkt het er nu meer te zijn. Is er nog een mogelijkheid om eventueel te zeggen, nou, dus nu kan meer prioriteit gegeven worden aan wonen in plaats van aan de bedrijven, ook om inderdaad te kunnen voorzien wellicht in het groeiend aantal woningen?
Wie mag ik het woord geven? Meneer Nieuwenhuizen.
Ooit is het in het ambitiedocument opgenomen, even in de besluitvorming ook opgenomen, dat mocht het bedrijfsterrein onvoldoende gevuld worden, dat er dan een switch gemaakt zou kunnen worden. Maar op dit moment gaan we ervan uit dat we die ruim 5 hectare, is het geloof ik in de uitwerking, dat we die ook gaan invullen voor bedrijven. En dat we die dan ook, dat we daar ook ons voor zullen inzetten. En het beeld dat we nu krijgen is niet dat dat niet zou kunnen lukken. Dus dat is een feitelijke invulling. En nogmaals, het is een stedenbouwkundig plan. En we hebben bewust gekozen om het stedenbouwkundig plan, eerst maar eens het stedenbouwkundig plan te laten vaststellen. En straks met partijen te gaan kijken van wie zou wat en hoe en wanneer en op welke wijze kunnen invullen.
dat is op dit moment nog gewoon niet aan de orde.
Dank u wel. Mevrouw Verweij, de tweede ronde.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb een aantal vragen, maar eerst compliment voor dit nieuwe Utopia. Waar volgens de SP in ieder geval meer sociale huurwoningen mogen komen en meer aandacht voor voorzieningen en communityvorming. En ik sluit me dan aan bij mevrouw Van Tol, dan denk ik aan knallenhofjes, maar ook aan de waarschuwing die ik u meegeef als u woonwijk creëert. Dan moeten daar voorzieningen zijn, supermarkten, misschien een klein buurtcafeetje, volkstuintjes. Kijk, het plan kan er zijn, maar zorg dat het vastgelegd wordt. Anders heb je een kale wijk die ook slecht toegankelijk is, omdat het busstation, zag ik, en de Park and Ride, die zitten op het terrein van Tergooi Ziekenhuis. Dat is ook een vraag, de Park and Ride die geschetst was, is dat de parkeerplaats van Tergooi Ziekenhuis ook. Dan vraag ik me af, is er nagedacht over een gemeentelijk accommodatiebeleid? Gemeentelijke panden waar je eventueel een buurt mee zou willen voorzien in iets wat nodig is? En een tip die ik heb, zoek in een vroegtijdig stadium met de contacten met de LSA, de bewoners, georganiseerde bewonersverenigingen. Die hebben landelijk behoorlijk wat ideeën over zelfbeheer, zelforganisatie, energiecoöperaties. En die kunnen u zeker van dienst zijn om van meet af aan te zorgen dat je een community bouwt. Niet alleen op energie, maar juist ook op participatie in het belang van de omgevingswet.
En wat ik beluister is dat u veel tips meegeeft. Ja, dat ik wel heel erg waardeer.
Ja, het is eigenlijk allemaal vragen.
Oh.
En het is overal een vraagteken. Wilt u dat doen?
Oh. Dan, ja. Nou, misschien is het dan allemaal ja, 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 het antwoord. Ja, maar dat gaan we zo horen.
Zo doen wij dat
heel goed. Door.
U hoeft alleen maar ja of nee te zeggen.
Ja. Nou, dat is toch wel jammer.
Zo werkt het nou helemaal bij ons. Goed, dan heb ik het over grootschalige bedrijventerreinen. Want dan staat er, 5 hectare grootschalige bedrijventerreinen, hoop ik niet. Maar grootschalige bedrijventerreinen, welke categorie hebben we dat dan over? 3 of 4? Want categorie 4 zijn toch vlees? Nee, ja. Nou, maar dan wil ik maar even heel helder hebben. Wat voor bedrijven denkt u dan aan en gaat u dat thematisch programmeren? En welke keuzes maakt u dan? Of anders gaat het wellicht buiten met de natuur en ook met het leefgenot. Dus daar zou ik gaan. Ja, ik kan niet alles lezen. Ik heb bij de eerste onderhandelingen gezeten en ik wil het graag uitgesloten. En voor je het weet heb je een autowinkel of een McDonald's achter je.
Mevrouw de voorzitter.
Meneer Vos.
Misschien kan ik toch, dit staat volgens mij helemaal uitgewerkt in duurzaam bedrijfsconcept Kylo. Dus misschien om de tijd te winnen voordat het helemaal voorgelezen wordt, dat is gewoon terug te lezen. Maar ik kan ook wel zeggen dat de...
Goeie tip, dank u wel.
Angsten niet.
Dan gaan we even door.
Mevrouw, dank voor alle goede tips. Ik ben blij met het antwoord. Ik heb in het plan niks gehoord over hoe we omgaan met energie en ruimte. Dus ondergronds ruimtegebruik. Ja, het zal allemaal uitgewerkt staan, maar ik zie het niet terug in de prioriteiten die we hier gepresenteerd krijgen.
Maar dit was vooral een presentatie, zodat je weet hoe en wat.
Ja, precies, daarom. En dat mis ik dan vandaag. Ja, zo simpel is het. Dan vraag ik dat gewoon.
Ja, maar er liggen dus ook achterliggende stukken die je van tevoren wat kunnen lezen.
Dat hebben we ook gedaan. Fijn, maar ik wil dat uitgesloten hebben. Mijn laatste vraag is, voor wie bouwen we eigenlijk? En misschien is dat een wat pijnlijke vraag, maar als we ons afvragen voor wie bouwen, is de vraag die de SP nog mee heeft, krijgen inwoners aan het gooien, of mensen die sociaal-economisch gebonden zijn, ook voorrang om op Kruilo te wonen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Wies.
Ja, ik had net één vraag gesteld en ik dacht van nou... Ja.
Dat klopt, dat vond ik ook heel netjes en mevrouw Verweijden heeft er een heleboel tegelijk gedaan.
Maar, ik heb
maar misschien dat u er 2 heeft nu, zodat we weer verder
gaan. Oh, ja, kijk. Nou, ik heb even onderweg verzonnen, want ik had wat voorbereid. En wat ik onderweg verzon toen ik de beelden zag, het gebied eigenlijk een beetje in fietste, van is er ook gekeken, wat je praat over community, om de kinderen die je hebt van 0 tot en met 16, 17 jaar, om die ook zoveel mogelijk daar het recreatieaanbod te geven. Dat je niet... kijk, ik woon in Waardenberg, heb je een mooi strandje, daar kan je zomers, en ik zag daar een plasje. Zonder een tip of een vraag, van, zou je ook met zo'n gebiedje in kunnen richten met een kleine stadsstrandje? Ja, stad mag je dan in dit geval niet noemen. Maar een stads- of dorpsstrandje, je moet daar toch graven. En zijn er nog meer duizenden die wellicht ook dat recreatieve element en het zeg maar binnenhouden van de kids op die manier beter bereikt zou kunnen worden.
Nou,
en ik heb nog één vraag, maar die is een hele formele vraag. Er staat in het stuk over dat er nog een financiële doorrekening gemaakt gaat worden over de actualisatie van de grondexploitatie. En er staat ook dit kan leiden tot hogere prijzen en of verlichting. Klopt het dat wij het raadsbesluit dat wij genomen hebben, dat in die zin voorwaardelijk is? Komen nu, indien er moet worden uitgegaan tot wijziging in het plan, komen we dan nog besluitvormend als raden aan bod? Is de vraag helder?
Ja. Dan kijk ik nog even rond. Meneer Masterbroek.
Dank u wel, voorzitter, want meneer Wiss die is mijn voor. Ik had diezelfde vraag hier staan. Maar ik zou graag ook wat meer uitleg willen hebben over wat dan een verdichting precies inhoudt. Want we spreken over 590 woningen. Door allerlei percentages bij elkaar op te tellen, af te trekken, kun je ook nog uitvogen hoeveel woningen er in midden, duur en goed sociaal zitten. Maar verdichting leidt in mijn optiek toe naar meer woningen. Ik kan er niks anders maken. Dus daar wil ik eventjes wat meer uitleg over hebben wat aan de hand mee bedoeld wordt.
Helemaal goed. Meneer Van der Schaat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het gaat bij mij even over de zorg die ik heb wat betreft dat het plan er nu ligt, dat wij binnen 4-5 jaar een uitgebreid medisch zorgcentrum net aan de overkant krijgen op het terrein van de Gooi Blaricum. Maar als dat onverhoeps niet doorgaat, want dat is nog niet helemaal zeker zoals ik begrepen heb, dat ligt ook aan de projectontwikkeling, houden wij ons dan wel aan de motie die wij gezamenlijk hebben ingediend om een medisch centrum, al dan niet omschreven, op Krailo dan te bewerkstelligen. Ja, ik zie u al een beetje schudden en moeilijk kijken naar jullie huis, maar die stopt wel omdat ik het graag wil weten.
Dank u wel. Ik ga meneer Vos van Gooismeren.
Dank u wel. Eén vraag sluit aan de vraag van mevrouw Verwij. Ik mis inderdaad ook, ik al eerder genoemd, de winkelvoorzieningen en de horeca. Ik denk de horeca vanwege de sociale cohesie. Maar de winkels ook vanwege het mobiliteitsaspect. Omdat als mensen voor ieder boodschapje naar de Albert Heijn, Aalsterstraatweg of Hoekelaan moeten, dan krijg je juist die verkeersbewegingen. Te meer omdat in het plan ook staat dat het parkeren gecentraliseerd gaat worden. Dus dat de bedoeling is dat mensen inderdaad hun auto niet voor de deur parkeren. Maar ja, als ze de boodschap gaan uitladen, gaan ze dat natuurlijk heel vaak wel doen. Dus ik denk dat kleine schaalige winkelvoorzieningen, bijvoorbeeld aansluiten bij het karakter, maar die roze slagen, een landwinkel met groenten en fruit, een Albert Heijn met een inslag op biologische producten of een Ecoplaza, dat ook wel onderzocht moet worden. De tweede vraag is wat kritischer, namelijk de creatieve bedrijvigheid, het kazernekwartier. In het onderzoek wat daar al aan refereerde, wat er op de grondslag ligt, staat eigenlijk dat er twee harde eisen, namelijk ligging in een centraal stedelijk gebied en goede bereikbaarheid OV, dat die juist ontbreken. En dat zijn twee die heel moeilijk hier te realiseren zijn. Dus het wordt ook als een uitdaging genoemd in dat stuk. Maar ik vraag me af, moeten we wel dat zo nodig daar willen? En kunnen we ook kijken, wordt daar ook gekeken naar alternatieven? Zo komt in Bussum hopelijk binnen enkele jaren het Scapinoterrein en ik begreep sinds kort ook de CNA vrij. In de combinatie met de monumentale ontwikkeling van Marienburg creëer je daar juist precies de ideale omstandigheden om die creatieve bedrijvigheid te huisvesten. In een straatje, naast een straatje, de Kapelstraat, waar juist al de hip koffietentjes en de juice bars en dat soort dingen zitten. Terwijl je in Cairo dat allemaal zo'n grond af moet opbouwen. Dus ik wil een vraag van, wordt daar in breder zin naar gekeken? En mocht het inderdaad niet mogelijk zijn om die creatieven daar naartoe te trekken, is het alternatief dan wonen wel? Of is het alternatief dan doen we maar andere bedrijvigheid, want we willen die 5 hectare. Want daar zou ik niet voor zijn.
Duidelijk, dank u wel. Ik kijk even deze rechterkant van mij, niemand. Goed, wie mag ik het woord geven? Minimuizen.
Ik zal proberen even te kijken naar die grondexploitatie. Die grondexploitatie is op dit moment sluitend, zeg ik maar met een klein plusje. We hebben afgesproken dat de jaarlijkse grondexploitatie herzien op basis van de ontwikkelingen die zich voordoen. En een van die ontwikkelingen is natuurlijk dit stedelijk plan. Door de ooghaar hebben we aangegeven dat stedenbouwkundige plan zoals het er nu ligt, dat dat past binnen de huidige grondexploitatie. Waar u op doelt, de opmerking met betrekking tot verdichting, et cetera, laat ik vooropstellen dat op het moment dat we daartoe over zouden moeten gaan, dat dat nooit buiten de raden om zal gaan. Dus dat komt altijd terug naar de raden toe. Maar het is alleen maar een mogelijkheid om aan te geven, als we ergens in een valkuil terechtkomen financieel, ja, dan zullen we iets moeten doen. Dan kunnen we iets aan de grondprijzen kunnen doen. En dat geven we dan ook aan. Dan is het of de grondprijzen of de verdichting. Maar we gaan natuurlijk niet een schip met geld daar naartoe brengen. Dus dat is vandaag. Dus het is meer een situatie die zou kunnen ontstaan, die we proberen uit te leggen op dat vlak. Op dit moment is dat niet aan de orde. En als het aan de orde is, komen de raden daar gewoon nadrukkelijk bij betrokken. Dus dat is het punt.
Mag ik een aanvulling vragen?
Meneer Mastel.
Nou, de kans is wel heel groot dat het aangepast moet gaan worden. Als je kijkt naar de stijgende prijzen en ook de ontwikkeling op de woningmarkt. Maar mocht er nou onverhoopt bijvoorbeeld over 2 jaar of zo geld overblijven binnen die grondexploitatie, kunnen we daar ook de andere kant op redeneren? Dus in de zin van geen verdichting of andere prijsstellingen of duurdere woningen, maar bijvoorbeeld uitbreiding van het sociale segment.
Meneer Nieuwenhuizen.
Ik verwacht het niet daarvoor. Nou ja, ik wil eerst maar eens proberen dit te gaan realiseren. En als het geld overblijft, dan hebben wij een drietal aandeelhouders en die staan rijkhalsend dan op de stoep bij ons, kan ik u wel vertellen. En het geld dat er overblijft kan natuurlijk altijd in andere projecten gestopt worden. Dus als we in de loop van de tijd, en het is niet de laatste keer dat we bij u zijn, als in de loop van de jaren blijkt hoe die exploitatie zich ontwikkelt, kan er altijd gesproken worden over andere invullingen, betere invullingen, nog betere invullingen. Maar laten we het eerst maar eens hierbij houden, zou mijn voorstel zijn op dit moment.
Duidelijk, we gaan even naar aanleiding van de vraag van mevrouw Verwij, onder andere die park and rides en het accommodatiebeleid.
Ja, hier ook over de park and ride hebben we natuurlijk al een tijd geleden natuurlijk ging over park and bike en een motieband beantwoord. Dus in principe gaan we er nu vanuit, zeg maar, dat het punt van waar, daar gaat het even over, overstappunt OV, hè, wat nu gelegen is bij het ziekenhuis, dat ook gehandhaafd blijft en dat zeg maar ook het punt is waar wat verder versterkt zou moeten worden. Dus aan die kant zal dat moeten gaan plaatsvinden. Dat moeten wij nog wel, dat leest ook in de stukken terug, dat zullen we ook wat breder moeten bekijken, want die hele knoop is natuurlijk, veel chaotischer als wat het nu is, kan het bijna niet worden. Dus dit is natuurlijk ook een aanleiding rondom daar verder wel, en dat is ook bestuurlijk aangegeven, daar zullen we toch echt wel wat nog meer energie in moeten stoppen om te kijken om dat veiliger en beter te gaan maken. Dus dat zit daar ook aan vast, zeg maar.
Dat is een aanvullende vraag van de heer Vos van Gooisemeren.
Dank u, voorzitter. Een vraag aan de 2 wethouders, anders zit je allemaal voor niks. OV Gooi-Verstreek wordt opnieuw aanbesteed, dat traject loopt nu. Is het nog mogelijk om eventuele wensen van Carlo, of mogelijkheden voor Carlo daarin in te brengen? Of is dat al
een station?
Mevrouw Walters. Ik geloof dat de aanbesteding gewoon uitstaat, dus we ontvangen nu de biedingen. Dus dat is het moment waar we nu in zitten. Dat is niet het moment om veel aanvullende eisen te stellen.
Dank u wel. Dan gaan we verder met de Nieuwenhuizen.
Ik heb zo'n gevraagd over de motie. De motie over het... we moeten even goed kijken. U heeft het nu over het medisch centrum. De motie ging over de huisartsenpost met de dienstapotheek. Ja, die motie, daarvan hebben wij gezegd, daar hebben we een antwoord op en daar kunnen we niet aan tegemoet komen. Want de directie van het ziekenhuis heeft aangegeven van de huisartsenpost hoort bij het ziekenhuis en die gaat mee naar het nieuwe ziekenhuis toe. Dat is niet verder over te onderhandelen. Er is wel een discussie over het medisch centrum à la Weesp, wat gerealiseerd zou gaan worden. En ik ga ervan uit dat een man, een woord of een vrouw, ik weet niet hoe ik het tegenwoordig moet zeggen, maar een woord. En ik heb begrepen dat het directeur van het ziekenhuis heeft aangegeven dat hij bereid is om dat te doen. En dat de gemeente die daarover gaat, de gemeente Blaricum, in het bestemmingsplan meeneemt dat er een medisch zorgcentrum komt à la Wisp. Dus dat is wat het is. Mocht dat allemaal niet kunnen, dan hebben wij wel een gebied waar we uiteraard nog wel een voorziening kunnen realiseren. Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig zou hoeven zijn.
Dan was er ook nog een vraag over een community voor jonge kinderen tot een jaar 16. Of daar wat voor gaat gebeuren. Recreatie.
Ja.
Aflasting.
Ja, het ging volgens mij ook om van hoe zorgen dat de kinderen niet binnen blijven. En klopt dat? In die zin denk ik dat we met het gebied heel erg ons best hebben gedaan om voor kinderen heel makkelijk en veilig te maken. En gewoon naar buiten te kunnen lopen, op de hei te kunnen gaan spelen. Er worden allerlei, bijvoorbeeld bij de stormbaan, die blijft. Het wordt een plek om te ontmoeten en te sporten en te spelen. En zo zijn er ook op het terrein meerdere plekken waar dat gaat gebeuren. Juist het inzetten op bewegen, gezond leven. Ja, dat is een heel belangrijk aspect. En de ontsluitingsstructuur en de voetgangerspaden zijn juist daarop gericht. En daar zit ook een speelplek aan gekoppeld. Een strandje, leuk idee. Misschien is het wel wat van op de heide, iets van een soort zandverstuiving-achtige speelplek te maken. Kan ik me best voorstellen.
Ja, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw meneer Wies.
Een positieve reactie sowieso, vind ik. Maar het is meer dan een leuk ideetje, want het is wel een heel leuk idee. Want als je de afgelopen zomers bekijkt...
U wilt een prijs verdienen.
Maar als je de zomers bekijkt, we hebben langdurig ook afgelopen zomer kinderen gebruik zien maken. En het is juist in zo'n gebied handig dat je die kinderen...
Ik begrijp dat jullie iedereen een hart onder de zelf steen. Heel leuk, dank u wel.
Misschien nog een toevoeging. In het boekje staat ook een activiteitenkaart. En daar zijn ook allerlei speelplekken en actieve dingen opgetekend. Dus misschien goed om daar nog even inspiratie uit te halen.
Dan waren er ook nog, dank wel. Dan waren er nog enkel wat vragen over winkel, horeca, mobiliteitsaspect, bedrijvigheid, categorieën. Wie mag ik daar het antwoord op geven? Meneer Zevers.
Ja, dat is een goede toevoeging. Want... Kijk, er gaan eigenlijk een paar vragen over, zeg maar, met name het deel bij de kazerne. Van hoe ga je die invullen? Want terecht, hè, we hebben nu in Vlekken, we hebben ook gezegd, 1,5 hectare kan dat. We hebben de juiste mix is nog iets wat je verder wil onderzoeken. En de suggesties die gedaan worden over kleinschalig, want waar we het over moeten hebben, we moeten geen grootschalige voorzieningen creëren die wijzelijk ook de verkeersaantrekkende werking hebben. Dus daar zijn we zeker niet in zoek, maar als het zeg maar de community versterkend is, dus beperkt, kleine commerciële voorzieningen, een buurtcafé, gekoppeld ook aan maatschappelijke voorzieningen die je daar zou hebben, dan zien we daar zeker ruimte voor. Dus dat is een ding wat zeker kan. Een tweede vraag die we opvallen is, dat is natuurlijk een andere, van goh, hoe hard is 1,5 hectare daar en moet die per se zodanig ingevuld worden dat... Dat is natuurlijk nog de zoektocht die je doet als het gaat van wat moet dit gebied hebben en wat is dan de goede mix daarin. En we zeggen dat we het kunnen faciliteren, ja, of het voor 100% dan ingevuld zal moeten worden, dat is dan natuurlijk nog een uitvoeringskwestie. Wij denken dat het gebied het wel aan kan, ook daar. In principe zien wij juist daar ook in die gebouwen zelf een hele goede mogelijkheid om kleinschalige bedrijvigheid. Creatieve bedrijvigheid om daar heel te realiseren. En ik denk dat daar moet je nog verder naar op zoek. Maar de voorwaarden kunnen we daarvoor. Ja.
Dank u wel, meneer Nieuwhuizen.
Nog even ter aanvulling, we moeten natuurlijk proberen om niet het eenzijdige gebied te creëren. Er moet wel levendigheid ontstaan. Want het beeld wat ik heb is toch dat daar aantal activiteiten plaatsvinden. Dat kan je niet alleen maar met wonen doen. Dus er zal iets meer moeten komen dan alleen maar wonen. En of dat nou, hoe die bedrijvigheid zich dan daaruit ziet, is dat in het ambitiedocument ook genoemd creatieve bedrijvigheid. En ik vind dat wel erg lastig om een heel pakket aan kunstenaars daar neer te zetten ofzo. Dus ik zoek ook nog wel een beetje naar de feitelijke invulling. Maar vanuit mijn overtuiging moeten we wel een gemengd gebied gaan ontwikkelen. Dat is mijn overtuiging.
Mevrouw Wij.
Voorzitter, dank. In aanvulling, u bent op zoek naar die gemengde functies en die gemengde creativiteit. En dan was juist het advies, en ik mijn verzoek ook of u dat wilt doen, neem nou eens contact op met de Landelijke Vereniging NSA, die juist over dit soort dingen veel advies geeft om te sparren van hoe bouw je die communities op, hoe doe je dat met voorzieningen, hoe doe je het met zelfbeheer. En ik wil ook nog meegeven, let vooral op de veiligheid, maar ook dat kan u bij deze organisatie bespreken van mensen die gewoon heel veel deskundigheid hebben door het hele land.
Dank u wel voor deze aanvullende aandachtspunten. Meneer Vos van Laren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou graag even aanhaken wat er gesproken werd over die creatieve bedrijvigheid. Ik hoorde ook tegelijkertijd dat we het over de grondexploitatie gaan hebben. Volgens mij zijn start-ups en beginnende organisaties nou met één ding altijd heel erg creatief, en dat is met een hele kleine portemonnee. Heeft u erover nagedacht hoe u dan die start-ups en die creatieve organisaties daar naartoe wil krijgen? Want ik kan me wel voorstellen dat een organisatie die bezig is en een breder budget heeft, het zal overwegen om te komen. Maar hoe gaat u dat doen met die anderen dan? Is daar over nagedacht?
Meneer Nieuwenhuizen.
Ja, zojuist heb ik erover nagedacht. En dat kwam meer door de vraag van de heer Masterbroek. Kijk, als je dat zo'n gebied mee in de gang gaat, dan moet je ook kijken of je zoet en zuur met elkaar kan mengen. En dat betekent dus dat het elkaar zou moeten kunnen verevenen. Hè? Dus dat is een beetje het punt. Binnen de kaders zou je ook ruimte moeten kunnen vinden, financieel, voor niches of voor bedrijven, of waarvan ik zeg van nou, die wil ik graag in het gebied hebben. En dan moet je kijken of je daar financieel ook ruimte voor kan vinden. Nou, als ik het goed begrijp van de heer Pasterbroek, gaat de grondexploitatie echt gewoon over de kop heen, financieel. Dus ze komen bij met een voorstel om zoet en zuur bij elkaar te mengen. Ik geef maar een voorbeeld, hè. Dus dat snap ik wel. Het kan ook niet een gebied zijn alleen maar met starters. Dus het moet ook gewoon, er moeten ook wel gewoon bedrijven zijn die ook de middelen kunnen opbrengen. Dat is het punt. Maar misschien dat we wel een paar niches binnen kunnen trekken.
Mevrouw van der Tol, een aanvullende vraag.
Ja, wederom ten aanzien van de creatieve bedrijven. Ik sluit er eigenlijk aan dat ik denk dat zo'n woonbuurt behoefte aan heeft. Juist aan bijvoorbeeld een natuurgeslagen middenstand, een horecabedrijf. Oftewel, waar een buurt wat aan heeft, maar wat ook aantrekkende werk heeft, dat levert levendigheid op. Een creatief bedrijf. Die mensen doen hun werk daar, levert geen extra levendigheid voor de buurt op. Dus ik denk thuis dat je moet kijken aan biologische landschapswinkels, dat soort zaken. Dat lijkt mij veel nuttiger en meer toevoegen. En voor creatief bedrijven is in de omgeving al zoveel gebieden. Dus waarom niet daar meer een origineel winkelcentrum, biologisch, creëren?
We gaan het allemaal onderzoeken. We gaan het echt onderzoeken. Die creatieve bedrijvigheid is ook een term die van in zijn algemeenheid is. De voorzieningen die we willen, want ik sluit me helemaal bij u aan. Maar we moeten ons ook realiseren dat er ook gewoon een markt moet zijn. Hè? Dus er moet ook iemand zijn die zegt van ik neem het risico, ik ga daar zitten en ik ga dat ook exporteren. Want dat is niet zo makkelijk hoor, dit soort dingen. Dus de markt moet er zijn, die moet het ook doen. Wij als overheid gaan dat niet doen. De markt moet het uiteindelijk doen. We kunnen wel de voorwaarden creëren, we kunnen wel de condities maximaal maken. Maar uiteindelijk moet er gewoon een marktpartij zijn zeggen van ik ga als een kleine Albert Heijn ga ik er zitten en ik zie daar brood in. Nou, dat wordt nog best een zoektocht, dat weet ik uit ervaring. Dus 500 woningen, 600 woningen is niet een hoeveelheid waar je maar gewoon winkelcentrum neer kan zetten. Dus het is een zoektocht, maar we nemen dat wel allemaal mee.
Oké, dank u wel. Ik ga meneer Vaas.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde nog even terugkomen op het autoluw zijn van Krailo. Op zich een heel mooi plan. Dat wordt gerealiseerd door heel weinig privé parkeerplekken te realiseren en ook heel weinig collectieve parkeerplekken te realiseren. Ik vraag me echt af of dat nou zelf dan gaat werken, of dat zelfsturend is. Ik verwacht dat er een hoop jonge gezinnen afkomen op Krailo. En ja, die mensen moeten toch dat huis betalen. Dus veel tweeverdieners die naar hun werk moeten. En als die nou allemaal toch met twee auto's komen, dan wordt het één grote zooi. En ik vroeg me af of er ervaring mee is, of dat inderdaad zelfsturend is, of dat de wal het schip keert, dan wel dat er maatregelen genomen moeten worden en welke dat dan zouden moeten zijn om dat te realiseren.
Uw vraag is duidelijk. Meneer Segers.
Ja, ik denk niet dat we nu al een rapport hebben geschetst van dat het. We zeggen dat we een onderzoek willen doen. Hè? Dus we willen kijken van welke randvoorwaarden moet je voldoen om te zeggen dat je de auto niet het dominante vervoermiddel wil laten zijn. Dat is eigenlijk wat je wil. En daarvoor gaan we dat onderzoek. En daar zitten we meer aan die faciliterende kant te denken. Dus wat moet je nou doen als je de tweede auto niet zou aanschaffen? Stel hè, dat je een tweede auto hebt en je hebt ook een nieuw gebied in. Wat moet je dan doen om het voor de gebruiker zodanig te doen dat ze dat ook eigenlijk gemakkelijk vanaf kunnen zien? En daar zitten we dus, dat zag u ook zeg maar, in het plan. Dan willen we kijken of er een elektrisch deelautosysteem, wat je ook vroegtijdig moet gaan doen, hè, want je kan niet. Je moet dat ook wel gaan aanbieden, dan moet je dan gaan onderzoeken of dat die functie kan gaan hebben. Dus het betekent dat we aan de voorkant voorwaarden moeten creëren, waardoor ook de twee verdienen, ook degene die wel hè, als gezin ook twee auto's vaker nodig heeft, daarmee in kunnen bedienen. Maar die misschien wel zegt, ik kan in dit systeem wel afzien van bijvoorbeeld mijn tweede auto, omdat ik dat op een goede manier weer een vervanging voorzie. En dat kan je bij een nieuw gebied veel gemakkelijker als bij een bestaand gebied waar je niet weet hoe de doelgroep is. Dat onderzoek willen we wat nadrukkelijker. En daar zijn in de landen al voorbeelden waar dat verder wordt uitgewerkt. Wat manifesten maken van hoe zou dat er dan uit gaan zien. Hè? Want je moet het ook wel laten zien dat het kan werken.
Sorry, uw beantwoording was duidelijk. Ik zag mevrouw Verwij nog en mevrouw Timmerman. Mevrouw Verwij.
Voorzitter, een praktische vraag, omdat we naar 10 uur gaan. Ik had nog een vraag over natuur.
Die doen we zo meteen. Ja. Mevrouw Timmerman.
Dank u wel. Even doorgaan op al die auto's. Als u gaat kijken, 590 maal 2, dan kom je op een behoorlijk aantal. En als er gekeken gaat worden wat toch de bedoeling is dat ze allemaal elektrisch gaan rijden. Waar denkt u al die elektriciteit vandaan te halen zonder dat half bussen zonder stroom zit?
Ik ben blij in ieder geval te kunnen zeggen dat ze een onderzoek gaan doen en ik denk dat daar zeker nog een antwoord op gaat komen.
Dat is één, dat gaan we doen. En in het energieconcept hebben we meegenomen dat de energieplussen, dat is wat doen. Dus wij kunnen alle woningen voorzien van elektriciteit. En per woning één auto. Gebaseerd op 13.000 kilometer per jaar. Dat is ongeveer de kilometrage die op dit moment per auto gereden wordt. Dat is in het energieconcept is dat meegenomen. Dat wil niet zeggen dat dat allemaal één op één klopt, maar in het energieconcept hebben we ervoor gezorgd. Dus al die elektriciteit die komt van de zonnepanelen, die komt van Ecomol, die komt van de zonnepanelen of de manege waar we ze gaan leggen op de bedrijven en op de woningen, daar waar er geen woningen zijn.
Dank u wel. Mevrouw Verwij wilde over de natuur, maar meneer Bruins wil vast nog even. Meneer Bruins dan even.
Zeker, in het verlengde ook van de vorige vraag. Ik had het nog niet gesteld, ook vanwege dat we nu vooral met wonen zitten, maar eigenlijk in het verlengde van die vraag. Ook met name vanwege de infrastructuur, niet alleen nu, maar ook richting de toekomst, waar wij ook natuurlijk de wijken doorheen meer elektrisch vervoer zal plaatsvinden. Is dat ook haalbaar in bijvoorbeeld de winter, in deze tijd waarbij de zonnepanelen geen opbrengst zullen hebben, althans zeer beperkt. En aan de andere kant, wat er gebeurt met het overschot wat in de zomer geproduceerd zal worden door door die zonnepanelen. Ook gezien de toekomst en dat deze wijk er niet morgen staat, maar dat het nog wel een paar jaar duurt, waarbij ook de hoeveelheid elektrische auto's zal vergroot worden in de wijken om Keilo heen.
Dank u wel. Meneer Nieuwenhuizen.
Ja. Het energieconcept zoals het er ligt gaan we natuurlijk uitwerken. En de vragen die u stelt zijn ook de vragen die uitgewerkt moeten worden. Maar we moeten natuurlijk met de Lianders van deze wereld om de tafel om te zorgen dat we continuïteit hebben. We moeten zorgen dat we de opslag kunnen realiseren. Dat is het grootste probleem. Dus hoe we dat doen met batterijen, dan ook met Lianders. Dus dat, de vragen die u stelt, die zijn, die hebben we scherp op het netvlies. Wij denken alleen dat het concept wat we nu hebben, dat dat het beste concept is. En dat moet verder uitgewerkt worden aan heel veel kanten. Dus daar zit nog wel wat pluswerk in.
Dank u wel. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Ik kom nog één keer terug op de vraag die ik nu voor de derde keer ga stellen. Gaat u contact opnemen met de LSA voor de ontwikkeling van participatie? Er is gewoon geen antwoord gekomen. En dan over het... dat was mijn vraag aan u al twee keer eerder. Wilt u met die organisatie contact opnemen?
Volgens mij is er dat straks ja gezegd.
Nee,
maar.
Oké, dank u.
Dat heeft u dan gemist.
Ja, dat kan gebeuren. Ja, dat kwam door meneer Kool. Op rechts. Door. Op rechts. Ik had even na zitten denken over het natuurconcept. Over hijschraal en struweel. Dat vond ik een liefelijke gedachte. Maar ik ben benieuwd, hoe gaat dat dan straks met het onderhoud? Wie gaat de onderhoudskosten dragen? Gaat dat, is dat een concept voor de bewoners? Is dat een concept voor de gemeente? En ik las ook, ik heb zo eens even nagelezen, wat nou bedreigend is voor hijschraal. En dat is overrecreatie, verstruweling, eenzijdige vegetatie door te kleine oppervlakte en marginaal fragmentarisch niets doen beleid. Dus de vraag voor het landschap wat u gekozen heeft, de hijschraal, dat is wel een bijzonder landschap wat niet zo gemakkelijk in stand te houden is. Dus dat vraagt wel echt bijzondere aandacht in het onderhoud en beheer. En daar ben ik dan wel bezorgd voor, anders wordt het niet zo utopisch als u het zich had voorgesteld.
Nou, wie wil iets over het onderhoud zeggen? Mevrouw Vlaswinkel.
Ik begin even met hoe zorg je nou dat zo'n landschap in stand blijft. We hebben heel goed gekeken hoeveel oppervlakte nou nodig is in zo'n gebied, aansluitend, om het ook daadwerkelijk te kunnen laten functioneren. En ik heb het niet heel scherp, maar in mijn beleving staat volgens mij ook in het rapport 4,4,5 hectare hijschraal landschap en dan houdt het zichzelf ook in stand. Natuurlijk is onderhoud nodig. Wil je zo zeggen?
Kijk, het is een, zeker dat middengebied is een heel atypisch gebied, zou je zeggen. Hè? Want je zit daar eigenlijk in het landschap. En we zijn eigenlijk nog met de drie gemeenten zo aan het kijken van ja, hoe ga je nou dit gebied straks beheren en in hoeverre. Want dat bedoel ik ook, je komt hier straks wonen en dan woon je dus niet aan. Dan woon je in de natuur. In hoeverre moeten we de bewoners, de toekomstige bewoners, ook meenemen in een concept waarvan je zegt, ja, dan verwachten we eigenlijk ook iets van de bewoners. Ja. En we hebben daar voorbeelden ook al gezien bij Kerkenbosch-Zeist. Ja. Dat is een ontzettend interessant voorbeeld. Waarin je eigenlijk aan de voorkant ook een stuk bijna opvoeding moet doen om te zorgen dat mensen zich gaan gedragen en de natuur respecteren die er is. Dus het is ook wel een kwestie van dat je dat mee moet nemen. En er zijn ook voorbeelden van waar dat kan werken. Dus er ligt ook daar een stevige uitdaging. Dus.
Oké, dank u wel. Mag ik daar een vraag van mij?
Ik deel uw gedachten over dat natuurconcept. Hè, dat daar van tevoren iets moet gebeuren. En daarom vraag ik het ook. En dan toch maar weer gaan met die LSA nog eens praten. Ook daar kunnen ze me over adviseren. Maar waar het over gaat, ja, ik heb er geen aandelen of zo hoor. Die landschappen. Daar wordt heel duidelijk gesproken over recreatie en verstruweling. En struweel was een van de delen van het natuurconcept die dus gebruikt worden. Maar die zijn bedreigend voor het hijschraal en de overrecreatie ook. Dus ik wil benadrukken dat u er goed op let dat dat concept in stand blijft.
Nou, volgens mij wordt er nu ja gezegd. Dat is een prettig antwoord. Meneer Vaas, misschien, ik kijk ook even rond, want we zijn bijna bij 10:00. Ik weet niet of er nog hele prangende vragen zijn. Dan wil ik de heer Vaas en de heer Van den Berg als laatste de gelegenheid geven om nog wat vragen te stellen. Meneer Vaas.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog twee vragen ten aanzien van de energie. In de energieparagraaf staat dat Krijlo future-proof is. Dat vind ik een hele geruststellende mededeling. Wat staat er dan verder? Er is ruimte voor smart energy systems. Ik weet niet precies wat daarmee bedoeld wordt, maar dat kan wellicht kort worden toegelicht. Ik neem aan dat dat niet betekent dat Krijlo klaar is voor waterstof. Mijn tweede vraag is, die staat in bijlage 5. Bij 5.2 om precies te zijn en een stukje verderop staat het ook nog. En dat is iets wat ik niet begrijp. Daar staat dat waterstof wordt afgeraden in verband met de hoge CO2-uitstoot van de waterstofketel. Dat kan ik niet plaatsen, maar wellicht dat ik daar enige toelichting op kan krijgen.
Misschien een technische vraag, dus ik weet niet of dat meteen komt, maar anders krijgt u zeker schriftelijk beantwoord. Maar dat zullen we zo
doen. Dat is wel goed.
Meneer Van den Bergen, uw vraag?
Ik wil het feestje niet verstoren, maar kunt u ons nog meenemen in de laatste actualiteit rondom stikstof? Of gaan we alles in hout bouwen op Krijlo?
Dank u wel. Wie?
Of we een vergunning krijgen van, of dit hele steenbouw kunnen gepland de komende tijd ook juridisch houdbaar blijft. Dat is wel relevant.
Dank u wel voor uw vraag. Meneer Nieuwenhuizen.
Ja. Stikstof. Stikstof. Wij zijn nog niet aan het bouwen, dat is één. We zijn ook nog bezig met een MER, milieueffectrapportage. Dus de uitstoot die we hebben, die moet nog wel in beeld komen. En hoe die dan en of die dan nog gecompenseerd kan worden. Ik hoop altijd op maar dat we met het feit dat we een veiligheidsregio hadden. En dat er al wat activiteiten waren, dat dat ook nog een stukje compensatie zou kunnen geven. Daarnaast gaat de 100 kilometer een rol spelen. Maar ik kan op dit moment nog niet vertellen en nog niet aangeven op welke schaal we uiteindelijk terechtkomen. Eén ding is wel, volgende week komt de gedeputeerde bij Krijlo op bezoek. We hebben afspraken met de provincie. De provincie hebben gezegd van ja, wij kopen het gebied wel. Wij, de gemeentes, kopen het gebied wel. Maar we verwachten wel dat de provincie maximaal medewerking verleent aan de realisatie van datgene wat we nu willen. Dus wij staan voorop de bok op het moment dat er verdeeld gaat worden, stikstofruimte verdeeld gaat worden. Zo droom ik nu van de situatie stikstof, althans, zo ben ik daarmee bezig. Dus dat is het beeld dat ik nu op dit moment kan geven, niet meer en niet minder.
Dank u wel. En dan nog de vraag over de energie.
Nou, dank u wel voor de voorzet. Maar mag ik dat schriftelijk beantwoorden? Want ik geloof dat ik anders in een techniek kom die ik niet begrijp.
Fijn, dank u wel. Mevrouw Van der Tolk had eigenlijk net gezegd dat de laatste twee vragen waren. Dus u kunt uw vragen nog insturen. U kunt ze zelfs tot uiterlijk morgen indienen. En dan heeft u een antwoord aanstaande maandag. Bent u later met indienen, dan hebt u het antwoord ook wat later. Dus u zou het schriftelijk kunnen indienen, als u dat goed vindt. Ja? En de volgende stap in het proces is dan de eerste behandeling in uw eigen raden. Via een commissie of politieke avond. En daarna volgt er een gezamenlijke bespreking over de eventuele moties en amendementen. En is er ook ruimte voor politiek overleg. En tenslotte zou dit dan moeten leiden tot raadsbesluiten op 4 maart. Dus dan kunt u er allemaal rekening mee houden. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor alle informatie, alle antwoorden die gegeven zijn. U allemaal bedankt voor uw aanwezigheid. En in de hal kunt u nog een drankje drinken. En vergeet niet nog uw overige vragen op tijd in te dienen. En de boekjes van het buurtschap Krijlo liggen bij de eigen.